We hebben ons bezig gehouden vorige keer met de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En we hebben ons bezig gehouden dan ook met deze UFO die in deze geschiedenis voorkomt. Ja, want dat was het nou eenmaal, hè. Een niet geïdentificeerd vliegend voorwerp. Dat wil zeggen, er werd hier iets gezien wat normalerwijze geen deel uitmaakt van de schepping als zodanig. Ook niet een ster in de gebruikelijke betekenis van het woord in het Nederlands. Maar wel een ster in de Bijbelse zin van het woord, namelijk het een of andere verschijnsel, met de nadruk op schijnsel, het een of andere verschijnsel aan de hemel, namelijk een verschijnsel wat eerst gezien werd in het oosten, dat wil zeggen in Galdea of hoe het maar heten mag, Mesopotamië, Babel of welke namen daar nog maar meer voor zijn, want deze wijzen, deze magiërs kwamen nou eenmaal daar vandaan en hebben deze ster daar in het oosten gezien. Vervolgens blijkt dat dezezelfde ster hen voorgaat op de weg van Jeruzalem naar Bethlehem. Want zoals bekend, zij en wij stonden weer eens op het verkeerde been. Dat wil zeggen, de geboren koning der Joden werd gezocht. Men zocht hem in Jeruzalem, maar daar was hij niet. Hij was in Bethlehem, dat is het oude verhaal natuurlijk, hè. En wat er gebeurt is dat deze ster opnieuw verschijnt, of wat het maar is. En die ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Dat staat in vers 9 van Matthäus 2. En dat betekent dat in ieder geval door deze situatie, dat deze ster hen voorging van Jeruzalem naar Bethlehem, dat het daardoor op geen enkele wijze een normaal astronomisch verschijnsel is. Integendeel, dat is het niet. Als het al aan de hemel was, was het trouwens kennelijk niet in de tweede hemel, maar in de eerste hemel. Normale wijze van onderaf gerekend, natuurlijk, hè. Kortom, het was in de atmosfeer op een of andere manier. Verder kan ik u er ook niks van vertellen. Het heeft geen zin om de astronomie erop los te laten, hebben we vastgesteld. Maar niettemin, de ster ging voor naar de plaats waar het kindeken was. We hebben ook stilgestaan bij het verschijnsel dat hier sprake is van de plaats waar het kindeken was en wij weten niet waar het was. Behalve dan dat het bij Bethlehem in de buurt geweest moet zijn. Maar verder weten wij het niet, zodat wij ernaar geraden hebben. Het zal dus vermoedelijk geweest zijn in de plaats van Ploni Almoni, want daar hebben we ons mee bezig gehouden. De een of andere geheimzinnige plek, kennelijk, omdat we die beter weten, kennelijk in de buurt van Bethlehem, u weet wel, de erfenis, het onroerend goed van de oudere broer van Boas, de eerste losser, de geheimzinnige eerste losser uit de geschiedenis van Rut. Of dat ook zo is, weet ik niet, maar of het die plaats was, weet ik niet. Maar dat er verband is tussen wat hier genoemd wordt de plaats van de geboorte van de Heer Jezus en de plaats van Ploni Almoni, dat moet duidelijk zijn, want deze plaats van zulk een, Ploni Almoni, wordt in de schrift in elk geval in verband gebracht met de plaats, schuilplaats eigenlijk ook, van de gemeente en de geboorte van de Heer Jezus. Hier in Matthäus 1 in ieder geval is een type van het tot stand komen van de gemeente, zodat het voor de hand ligt de vergelijking te maken. Bovendien, het was in ieder geval in Bethlehem, zodat het is dichtbij genoeg. Hè. Een geheimzinnige plaats in Bethlehem, plaats die op een of andere wijze ziet op het ontstaan van de gemeente, maar waarbij uiteraard niet vermeld wordt waar die plaats precies is, omdat in werkelijkheid natuurlijk de plaats van de gemeente niet bij Bethlehem is, maar in de hemel. En Ploni Almoni, de eigenaar van het stuk land, is uiteraard gewoon een type van de Heilige Geest, om het dan maar weer wat eenvoudiger te zeggen. Daar komt het op neer. En als dan nog iemand vraagt, ik had toch wel willen weten wat die ster voor een ding is, dan zeg ik, nou, dat was Ploni Almoni. Goed dan, was de Heilige Geest wat anders, hè? Ja, of je dat letterlijk zo mag zeggen, weet ik niet, maar dan was het in ieder geval door de Heilige Geest. Het was trouwens de Heilige Geest op bijzonder directe wijze, mag ik wel zeggen. Dat kan trouwens niet anders, want het blijkt uit de rest van de geschiedenis. Het gaat immers helemaal over, weliswaar letterlijk, de geboorte van de Heer Jezus, maar bovendien over de betekenis daarvan, namelijk het tot stand komen van de gemeente. En dat gebeurt in het verborgene, onder de leiding van de verborgen Christus, zeggen wij gewoonlijk. Maar de Bijbelse term is natuurlijk gewoon onder leiding van de Heilige Geest. Het werk Wat God in het verborgene doet in onze dagen. De ster heeft daar alles mee te maken. Wat ik nog niet genoemd heb, is dat het verschijnen van deze ster natuurlijk toch in verband gebracht zou moeten worden met enige een uitspraak in het Oude Testament. Namelijk die van de profetie van Bileam. Dan moet ik even zoeken. Want dat was in Numeri. Numeri hoofdstuk 24. Numeri 24, profetie van Bileam, waar ik in het algemeen wel wat over kan zeggen, maar niet in het bijzonder. In het algemeen namelijk is het zo dat de profetie van Bileam rechtstreeks te maken heeft met onze bedeling en het ontstaan van de gemeente. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen aan de hand van de inhoud ervan, want dat is tamelijk ingewikkeld. Vandaar ook dat de profetieën van Bileam zeer onbekend zijn, omdat het tamelijk ingewikkeld is. Maar de achtergrond van het verhaal is duidelijk genoeg. De achtergrond is namelijk dat Israël hier gelegerd is in Sittim. Dat wil zeggen de laatste legerplaats voordat men de Jordaan zal doortrekken en het beloofde land zal binnengaan. Maar voordat dat gaat gebeuren, krijgen we hier te maken met deze Bileam, die bovendien uit Syrië kwam, waarover we het ook nog wel eens zullen hebben. Bileam, die gehuurd was onder andere door de Moabieten enzovoorts, kortom, door andere volkeren, gehuurd was om Israël te vloeken. Maar de hele geschiedenis hier gaat buiten Israël om. Dat wil zeggen, Israël heeft er totaal geen weet van. Je vraagt je zelfs af hoe het in de Bijbel terechtgekomen is, het verhaal. Want het gaat volstrekt buiten Israël om. Israël wordt in de verte wel gezien. Het idee is dat Bileam Israël, het legerplaats van Israël, moet zien om vervolgens over Israël te kunnen profiteren. Dat is wat hij ook doet. Hij mocht het echter oorspronkelijk niet van de Heer, want hij was gehuurd om Israël te vloeken. Hij mocht het niet doen. En toen hij toch mocht, werd hem in ieder geval gezegd dat hij de woorden van Jehovah, van de Heer zelf, zou spreken. Maar daarvoor was hij niet gehuurd. Hij was gehuurd om te vloeken. En in werkelijkheid sprak hij in zegen vele malen. Ik geloof 7 keer. Officieel geteld tenminste. 7 spreuken. Hij sprak 7 maal feitelijk een zegen uit over Israël. En kondigde aan de overwinning op de vijand en de zaligheid of zo voor Israël in het algemeen. Maar op de details ga ik nou niet in. Het verhaal is dus dat compleet buiten Israël zelf om en buiten het weten van Israël zelf om, zou er gevloekt worden, maar werd er in plaats daarvan gezegend. Nou, als dat niet slaat op onze bedeling, weet ik het niet meer. In onze bedeling gaat alles officieel buiten Israël om. Bovendien, wat God doet in onze bedeling, daar heeft Israël geen weet van. Naar onze heidense normen ligt er over Israël een vloek en wordt Israël vervloekt in onze dagen. Niettemin blijkt dat Israël in onze dagen wel degelijk gezegend wordt. Nou, wat moet ik daar nog meer van zeggen? Niks toch? Dat lijkt me toch duidelijk genoeg. Ja, alleen de zegening bestaat daaruit dat uit Israël de gemeente gevormd wordt. Of via Israël, of hoe je dat er maar zeggen moet. Maar het is een perfect beeld van onze gemeente, heel die profetie van Bileam. En het bekendste deel, voor zover ik weet, van deze profetieën van Bileam, vinden we in nummer 24, vers 15... Waar in vers 14 staat dat het bovendien gaat om de laatste dagen. Welke laatste dagen? Deze laatste dagen natuurlijk, maar dat was Hebreeën 1 vers 1. Maar even terzijde. Gaat over de laatste dagen. En in de Bijbel zijn de laatste dagen altijd de dagen van het nieuwe verbond. Dat weet u, hè? 7000 jaar heilsgeschiedenis. De eerste 5000 jaar wordt in het algemeen geacht oud-testamentisch te zijn. En daarna de laatste 3000 jaar wordt geacht nieuw-testamentisch te zijn. Sinds de eerste komst van Christus. En die laatste 3000 jaar heten de laatste dagen. Het is wel lang voor de laatste dagen, maar goed. Het is in ieder geval de laatste helft. Minder dan de helft. Maar de laatste helft van de heilsgeschiedenis. En daar gaat het om. Laatste dagen dus. En er staat dat de Heer wat aan het volk zal doen in de laatste dagen, einde van vers 14, zodat we meteen terecht zijn in de dagen vanaf de eerste komst van Christus. En er staat er, toen hief hij zijn spreuk op vers 15 en zeide, Bileam, de zoon van Beor, spreekt, Namelijk de man aan wie de ogen geopend zijn spreekt. Dan was hij toch een wijze. Hij kwam bovendien uit het oosten. Maar goed. Ja, dit was er maar één. Maar vooruit dan, hè? De man wie de ogen geopend zijn. U weet toch hoe het is met de ogen zouden geopend worden? U kent toch de geschiedenis van Israël? Dat de twee stammen zouden blind worden. En ter gelegenheid van het blind worden van de twee stammen worden de 10 stammen de ogen geopend. Ja, dat is de blindgeborene, dat laatste. De blindgeborene worden de ogen geopend en de fariseeën in beeld van de twee stammen worden dan blind. Dat is Johannes 9, maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Goed, de man dus, die spreekt, wie de ogen geopend zijn, spreekt. Vers 16, de hoorder der woorden, de redenen Gods, spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, uitzinnig wordt, zou Paulus zeggen. Maar dat is 2 Korinthe 6, meen ik. Die verrukt wordt en wie de ogen ontdekt worden. Nou, dat kan toch niet missen. Dit is een wijze bij uitstek. En over wijsheid hebben we vorige keer al gesproken. En we hebben ook vorige keer vastgesteld dat de wijsheid der wereld verdwenen is, teniet gedaan is geworden. De enige wijsheid die wij nog kennen, die op een of andere wijze in de wereld is, is het licht, de wijsheid, het licht van het evangelie van Christus, het evangelie der heerlijkheid van Christus, wat in onze harten geschenen heeft. De wijsheid Gods namelijk bestaande in verborgenheid. Alles ontleend aan de Korinthebrieven, vanzelfsprekend. En hier hebben ze een, die spreekt over de laatste dagen en is een wijze als geen ander. Want het wordt in een heleboel zinnetjes wordt dat gezegd, hè. Dat moet dus op een of andere wijze verband houden met de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. En dus over onze bedeling. Maar dat zei ik al. En dat blijkt ook uit vers 17, want daar begint hij echt te spreken en zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. En dat hem had men natuurlijk wel met een hoofdletter mogen schrijven. Ik zal hem zien, maar nu niet. En zal ik er meteen wat bij zeggen? Ik zal hem zien, maar nu niet, want in deze laatste dagen is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat was Hebreeën 1, de eerste paar versen. Ik zoek ze met opzet niet op, want dat is ook nou niet de bedoeling. Als ik dat zou moeten doen, dan zou ik er zo diep niet op ingaan. Maar ik zal hem zien, maar nu niet. De vraag is, zien wij hem nu of zien wij hem nu niet? Dat is Hebreeën 2, dus daar kom ik automatisch terecht. Namelijk, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar niet met uitwendig gelaat, zal ik maar zeggen. Niet met onze oogjes, maar op een andere manier. Dus wij zien hem wel en toch nu niet. En eigenlijk nu nog niet, vanzelfsprekend. Dat nog staat er niet bij, maar dat is natuurlijk de strekking. Hè? Dat is in de Hebreeënbrief trouwens ook altijd zo. We zien niet, hè? Geloven ze vast de grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van zaken die men niet ziet, staat er dan. Maar de strekking is uiteraard die men nog niet ziet, hè? Want het zal komen in de toekomst. Dat was ook Hebreeën 11. Maar goed, terug naar dit vers. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij, want hij is gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. Dat is zeker niet nabij, maar dat is in zekere zin veraf. Niettemin zien wij hem in de zin van wij kennen hem. En als dat niet over onze bedeling gaat, weet ik het niet meer. Ik zou niet weten waar je dat anders op kunt toepassen. Dus ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. En dan, er zal een ster voortgaan uit Jacob. Daar heb je dus een ster. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Ja, dan moet ik straks even stil, want ik was er niet op bedacht wat er nou verder in het vers staat. Maar goed. Maar er staat, die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Dat is een hele moeilijke uitspraak. Maar in ieder geval zal een ster voorgaan uit Jacob en een scepter uit Israël, zodat de ster staat voor scepter en aangezien scepter staat voor koningschap. Het is immers gewoon de roede, hè? Dat staat er ook gewoon op. Vertalen ze dan met scepter en zo. Maar goed, het is gewoon een roede. Aangezien de scepter staat voor koningschap, staat de ster hier dus ook voor koningschap. Maar dat is ook al niet nieuw. Want ik heb vorige keer nog gezegd, sterren hangen samen met engelen. Een engel hangt weer samen. Trouwens, via het Hebreeuws zeker hangt de engel weer samen met koningschap. Hè? Engel is immers hetzelfde als koning in het Hebreeuws, hetzelfde woord. Dus er wordt koningschap aangekondigd uit Jacob en uit Israël. Scepter uit Jacob dan wel Israël. En dat is heel wat anders dan wat in Genesis staat, de scepter van Juda. Niet wijken, want Juda wordt hier niet genoemd, opmerkelijk genoeg niet. Er wordt alleen Israël genoemd, er wordt Jacob genoemd. Israël kun je nog overdrachtelijk opvatten, zo van dat gaat over de gemeente. Jacob kun je dan niet meer overdrachtelijk opvatten, omdat het juist gaat om het verschil tussen de beide uitdrukkingen. Israël staat in het algemeen, uit het verband kan wel eens wat anders benadrukt worden hoor, maar Israël staat in het algemeen voor het volk Gods, de gelovigen zal ik maar zeggen, en Jacob staat gewoon voor het natuurlijke volk. Dat kan ook een gelovig volk zijn. Dus het verschil hoeft er niet te zijn, maar de termen in zichzelf hebben deze verschillende toepassing. Jacob, het natuurlijke volk als zodanig, Israël, het gelovige volk. Zodat er een verwijzing is naar het natuurlijke volk, wat op een of andere wijze tot geloof zou komen en koningschap zou ontvangen. En toch, ik zal zien, maar nu niet, en ik zal aanschouwen, maar niet nabij. Dat is natuurlijk een tamelijk directe verwijzing naar de situatie in onze dagen, waarbij de gemeente ontstaat en gebouwd wordt, inderdaad, uit de 10 stammen van Israël. Dat is zo, ja. Zit er direct achter. Dat blijkt trouwens ook uit het noemen van de naam Moab. Die zal de palen der Moabieten verslaan. Dat is een lang verhaal wat erachter zit, en ik doe het dus nou maar kort. Moab stamt af van Lot, en dus is de familie van Abraham, maar uit een andere lijn van de familie. Bij nog komt trouwens dat Lot, de vader van Moab, dat Lot zelfs van nature eerst geboorterecht had boven Abraham. Hij wordt genoemd de neef van Abraham. Hij zal een generatie jonger geweest zijn, maar in leeftijd was hij vermoedelijk ouder. Hoewel, en dat speelt nog niet eens een belangrijke rol, waar het om gaat is dat hij uit de oudere tak van de familie was. En dus strikt genomen was Lot het hoofd van de familie en niet Abraham. Verklaart ook trouwens waarom Abraham Lot liet kiezen toen ze het land zouden verdelen. Dus het is de oudere, natuurlijke tak van de familie en daarom is het sowieso een verwijzing naar de 10 stammen van Israël. En via Moab is dat wel zeker het geval, maar het verhaal van Moab is zo ingewikkeld dat ik daar maar niet op inga. Dat weet u toch, hè? Ik zei Moab was de zoon van Lot. Ik had ook kunnen zeggen het was de kleinzoon. Het was de zoon van Lot via vaderszijde. Hoe vind je die? Het was de zoon van Lot via vaderszijde. En hij was de kleinzoon van Lot via moederszijde. Nee? Zoek het maar eens uit. Nee? Te moeilijk? Nee, ik ken die geschiedenis niet. Nee? Nou, Moab werd door Lot verwekt bij zijn dochter. Bij de dochter van Lot namelijk. Dus Lot verwekte twee zonen bij zijn twee dochters, zodat op een of andere wijze Moab de zoon, op andere wijze was Moab de kleinzoon van Lot. Ja, ja.
All in the family.
Ja. Het is net Dynasty, denk ik altijd. Maar ik ga dat nou niet uitleggen, maar ze zijn een type in Moab en Ammon. Van dezelfde vader en van hetzelfde volk worden de namen vertaald. Moab en Ammon, de twee, zijn een beeld inderdaad van de gemeente. Aan de ene kant zoon, dat wil zeggen gewoon behorend tot Israël. Aan de andere kant kleinzoon, namelijk de gemeente die uit Israël is voortgekomen. Het is maar hoe je het rekent. Dus het is moeilijk, ik kan het echt niet nauwkeurig uitleggen, maar je moet het maar gewoon even aannemen. Dan Moab sowieso is, en Ammon ook, beide zijn een verwijzing naar de gemeente, daar komt het op neer. Daar waar staat, die zal de palen, de landpalen heet zoiets, der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Bij Seth wordt het nog moeilijker, want de hele mensheid stamt af van Seth. Er zijn niet anderen dan kinderen van Seth, zodat de uitdrukking eigenlijk helemaal niks betekent. Zo niet, niet letterlijk. En waaruit volgt dat de uitdrukking, deze, maar de vorige, dus ook inderdaad niet letterlijk genomen moet worden. Dat wil zeggen, dit is niet een profetie over Moab. Dit is een profetie waarbij de naam van Moab in zijn overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. En hetzelfde geldt voor de naam van Seth. Want Seth veronderstelt een ander zaad ter vervanging van degene die omgekomen is. En als vervanging, wel, verwijst het net als Moab inderdaad naar de 10 stammen. Want de 2 stammen zijn verdwenen en de 10 komen ervoor in de plaats. Dat is ongeveer het verhaal. Ongeveer zeg ik, want ik ga er met opzet niet nauwkeurig op in. Dan kan ik net zo goed voor in Genesis beginnen. Hè? Maar het zijn verwijzingen dus inderdaad naar de gemeente. En bovendien, dat verslaan en verstoren enzovoort heeft de betekenis van ruimer maken, groter maken. Een grotere erfenis geven enzovoorts. En ook dat is natuurlijk een verwijzing naar de situatie in onze bedeling. Verder ga ik er niet op in, want het is een veel te ingewikkeld verhaal. Omdat al die namen die hier vervolgens gebruikt worden in een overdrachtelijke betekenis en niet in een letterlijke. Want het heet niet voor niks de spreuken van Biliam. Dat staat in vers 15, hè? Toen hief hij zijn spreuk op en zei. En spreuk, vanuit het Hebreeuws, in het Oude Testament, is hetzelfde als gelijkenis in het Nieuwe Testament. En heeft dus per definitie een overdrachtelijke betekenis en niet een letterlijke. Dat is heel lastig. Normale profetieën hebben sowieso op een of andere wijze een letterlijke toepassing. Deze niet. Deze zijn uitsluitend in een overdrachtelijke betekenis, want het zijn feitelijk gelijkenissen. Daar komt het op neer. Maar er wordt aangekondigd een ster dan van een scepter. Een ster uit Jacob. Kortom, de ster is een beeld van het koningschap van Christus, feitelijk. Maar niet op aarde. Want de ster is een hemellichaam. Een hemelskoninkrijk dus. Voor Christus. En dus niet in Jeruzalem. Maar in Bethlehem. Ofwel niet bij de Joden. Maar bij de heidenen. Of niet bij de Joden. Maar bij eventueel de 10 stammen, dat kan ook nog. Hè? Maar waar het maar om gaat is, niet bij het Joodse volk, maar inderdaad bij de gemeente. Dat is het idee. Een hemelskoninkrijk dus. Daar is de ster hier een beeld van, hier in nummer 25, want het wordt meteen vergeleken met de scepter. Een ster of een scepter uit Jacob, dan wel Israël. Zodat de ster staat voor koningschap, maar dan een hemelskoningschap uiteraard. Bovendien, sinds Genesis 1 hebben sterren heerschappij. Er staat er toch? Sterren, zon, maan en sterren, tot heerschappij. Dus inderdaad, spreekt je op een of andere wijze over koningschap. Dat heb ik eens nagevraagd bij Jozef. En inderdaad, bekende droom van Jozef, hè, met de sterren, de zon en de maan. Gaat dus per definitie over heerschappij. En deze ster dan hier in Matthäus 2 heeft net zo'n betekenis. Het is de verwijzing. Terug naar de profetie van Biliam. En dus is het de aankondiging van de komst, het aanbreken van een hemelskoninkrijk van deze koning der Joden. En het hemelse koninkrijk is niet het Joodse koninkrijk op aarde in verband met Jeruzalem. Maar het is inderdaad een hemelskoninkrijk. Dan wel een koninkrijk in verband met Efraïm, zal ik maar zeggen, de 10 stammen. En daar wijst de plaats bij Bethlehem, de plaats van Ploni Almoni, naartoe. En dat Jozef van Arimathea, de bekende figuur, wat met Ploni Almoni te maken heeft, dat hebben we al eens eerder besproken, dus daar ga ik nu ook maar niet verder op in. Maar de hele verschijning van die ster duidt erop dat het koninkrijk van Jeruzalem zal worden weggenomen en gaat naar een geheime plaats. Waarvan wij weten dat het Bethlehem was, maar ik moet erbij zeggen, in vers 9 staat dat er niet bij, hè? Dan ben ik weer in Matthäus 2, hè? De ster ging weer voort totdat ze kwam en stond boven waar het kinderke was. Dus er staat niet bij waar het was. Want het gaat ook niet zozeer om Bethlehem. Het gaat om dat het een geheime plek is. De geheime plek die David aan zijn jongen jongens, aan zijn jongeren te kennen gaf toen hij moest vluchten voor Saul. Maar daar heb ik vorige keer ook even over gesproken. Goed. Overigens, de plaats is Bethlehem, het huis van het brood. Maar u weet, het brood wordt voortgebracht door Melchizedek en zo zijn we weer rond. Hè? Melchizedek, Plonialmoni, de Heilige Geest, de verborgen Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. De ster aan de hemel. Komt allemaal hetzelfde neer, ja. Als zij nu de ster zagen, want dan ben ik ineens bij vers 10 van Matthäus 2... Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Dat is die blijdschap van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Zij zagen de ster en verheugden zich. De ster kondigt dus het aanbreken van het nieuwe verbond aan. Maar ja, dat wisten we al. Hè? En dus het aanbreken van de prediking van de blijde boodschap. De ster functioneert dus inderdaad aan de ene kant als koning, zoals we zien. Aan de andere kant inderdaad als engel, dan wel als boodschapper. Allemaal hetzelfde Hebreeuwse woord. Malach of Melech. Of wat het maar wezen mag. En hier is de ster de verkondiger van de blijde boodschap, het evangelie. Dus zij zagen de ster en verheugden zich met zeer grote, let op, zeer grote vreugde. Dat is de vreugde van het nieuwe verbond. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap, zei de ster. Nou ja. Zoiets dus, hè. Maar dat was weer een engel, maar dat komt hetzelfde neer. Dat was een Lucas. Was het een engel? Soms vraag je af, was die engel soms dezelfde als die ster? Nou goed, hè. Was de engel uit Lucas 2 soms dezelfde als de ster in Matthäus 2? Who knows? Ik weet niet, maar de betekenis blijft gelijk, uiteraard. Dus als ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. De ster immers schijnt in de nacht en u weet het verhaal, de wereld is in duisternis, de wijsheid is verdwenen, daar heb ik het vorige keer over gehad. De wereld is in duisternis en voor zover er licht en dus wijsheid is, is het de wijsheid van de verborgenheid, zal ik maar zeggen. En dat is precies wat de ster aan de hemel uitbeeldt en die ster heeft dus inderdaad eigenlijk per definitie van alles te doen met deze wijzen. Die door de ster dan geleid werden naar de plaats waar het kinderke was. En dan, als zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderke met Maria, zijn moeder, waarna de vraag is. Heel goed. Dat vragen ze tegenwoordig ook altijd, hè. Maar. Nee, daar ga ik niet verder op in. Maar de vraag is. Waar is de vader? Nou, dat speelt in het verhaal natuurlijk geen rol van betekenis, want in feite, als je de overdrachtelijke lijn volgt, dat kind is een beeld van de gemeente, Maria is een beeld van Israël, met name de 10 stammen van Israël, zoals we eerder besproken hebben. Wie is dan de vader? God zelf. Nou, die vind je hier dus niet genoemd, nee. Speelt verder geen rol. In feite, God zelf. Het is trouwens opmerkelijk hoe dikwijls Jozef niet genoemd wordt, hè? Want daar komt het op neer. Dat kun je eigenlijk zo niet zeggen, maar zo is het wel. Hè? Zij vonden het kindje met Maria, zijn moeder. Ze vonden het kind en Maria op een plaats waarvan niet verteld wordt waar het is. Maar ze werden erheen geleid door de ster. Nou, als je ergens in het verhaal Jozef wil tegenkomen, zou je hem eigenlijk moeten zien in de ster. Vanwege die andere Jozef, die later inderdaad het evangelie bracht. Naar die plaats waar het kinderke is, zal ik maar zeggen. En waar de gemeente gebouwd zal worden. En dan hebben we het dus weer over de 10 stammen van Israël. Want het was Jozef van Arimathea, die inderdaad op een of andere geheimzinnige wijze bij die 10 stammen terechtkwam. Overigens met Maria, hetzelfde verhaal, hè. Want dat is waar het echt om gaat, hè. Dus in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. Ik meen dat ik dat vorige keer gezegd heb, maar we weten het niet meer. Nee, heb ik niet gezegd, was het ergens anders. Zij brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Het is daaruit dat men besluit dat er wel 3 wijzen geweest moeten zijn. Eén met goud, één met wierook en één met mirre. Ja, Dat zie ik dus zo niet, hè. Als u mij vraagt hoeveel waren er, en ik moet per se getal noemen, dan zeg ik, dan waren het 2. Want dat is het meest gebruikelijke. De 2 als uitdrukking van de gemeente, want dat is het, hè. En daar staat er, zij brachten goud, wierook en mirre, en dan gaat hij, om het maar snel te doen, goud, daarvan vul ik meteen in, koningschap, dat is dat spelletje, weet je wel, dan wordt er een woord genoemd en dan moet je meteen een ander woord noemen. Als reactie, hè, waar doet het je aan denken? Nou, goud, koningschap, wierook, priesterschap, mirre, moeilijker. Ja, dat hoor ik altijd, maar dat heb ik nog nooit begrepen. Bij meer, ja, meer wordt dikwijls in verband gebracht met lijden, maar niet in de Bijbel, voor zover ik weet. En er komt men bij dat meer inderdaad gewreven en uitgeperst moet worden, of weet je veel, zoiets, hè. Maar dat gebeurt toch met al die specerijen? Dat zegt dus niks. Nee, meer is, staat juist voor opstanding. Nee, dat is heel gemakkelijk. Omdat mirre, heb ik weer nagevraagd bij Jozef, die hier niet is. Het was ook een andere Jozef. En mirre is namelijk balsem. Mirre wordt gebruikt om lichamen te balsemen. Om ze tegen het verderf te beschermen. En dat spreekt van opstanding uiteraard, want de balseming van lichamen is de uitdrukking van opstanding, van onvergankelijkheid immers. Dus wat je hier vindt is gewoon Melchizedek. Maar dat is weer hetzelfde als Jozef en Arimathea, de ster, Ploniamoni, Christus, Heilige Geest. Koningschap en priesterschap, wegens de kracht des onvergankelijke levens, goud, wierook, mirre. Zo hoort het bij elkaar. En het aardige is dat we mirre inderdaad vinden in Genesis, waar het geassocieerd wordt met Jozef. Bij mirre zou je dus aan Jozef ook kunnen denken. Dat is namelijk, even kijken hoe het zo gaat. 37, ja, Genesis 37. Ja, Genesis 37 vers 25, ik vind het een prachtige uitspraak. Daar heb je ook 3 dingen die genoemd worden, waarvan 1 is mirre. Maar bij nader inzien gaat het ook maar om 1 ding. Er staat namelijk in vers 25 van Genesis 37. Daarna zaten zij neder om brood te eten. Leuk hè, Bethlehem dus. Maar goed, de broers aten brood. Terwijl ze zich van Jozef ontdeden. En hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. Al ga ik maar nou voorbij dan deze keer. Zij ook trouwens. Ik kwam uit Gilead. En hun kamelen, waar we het later over zullen hebben, ten aanleiding van Matthäus 3. Hun kamelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Specerijen, wat is dat? Precies? Dat weten wij niet. Het is een verzamelnaam. Voor allerlei soorten van specerijen. Balsem, dan weten we ook niet wat het is, maar het is het spul om lijken te balsemen. En mirre, dat weten we wat het is. Dat is mirre, dat is namelijk een specerij dat gebruikt wordt om lijken te balsemen. Hè? Waarmee ik maar wil zeggen dat de kans groot is dat ze niks anders vervoeren dan mirre. Specerijen, namelijk balsem, namelijk mirre. En zo lees ik het dus bij voorkeur. Een andere lezing helpt ons namelijk op geen enkele manier. Want de specerijen weten we toch niet, de balsem weten we dan ook niet. En als we wel weten wat het is, dan zeggen we het is mirre, maar dan staat het er 2 keer. En dat mirre een specerij is, dat is ook een duidelijke zaak. Dus specerijen, balsem en mirre is gewoon 3 keer hetzelfde, maar het staat voor opstanding. En let nou even nog op het voorgaande vers. Dan wierpen ze Jozef in een kuil, dat is een beeld van de dood. Er was geen water in, want water is leven, er was geen leven. Het is dus een beeld van de dood, de kuil. Nee, men zegt er was geen water in, daarom is hij er niet in verdronken. Dus dat kwam goed uit. Maar nee, het is juist een beeld van de dood. Er was geen water, er was geen leven in, is het idee, hè? Maar in het volgende vers wordt hij verkocht met deze Ismaëlieten uit Gilead. En die brengen Jozef en de mirre naar Egypte. En die mirre is juist een beeld van opstanding. Zodat die sprake is van dood en opstanding feitelijk. Maar het gaat over de opgewekte Christus die inderdaad niet in het beloofde land in Canaan is. Maar inderdaad onder de heidenen. En dus in Egypte. Dat is het hele idee. En dat is voor zover ik weet is dit de eerste keer dat mirre in de Bijbel genoemd wordt. Ik weet niet met grote zekerheid, maar voor zover ik me herinner, was dit de eerste keer. Maar het wordt gebruikt voor balsaming. Het is dus een beeld van opstanding. Nou, in Matthäus krijgen we goud, wierook en mirre. Dat zijn natuurlijk drie verschillende dingen. Maar als je ze bij elkaar optelt, heb je gewoon de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens, met dank aan Hebreeën 7. Waar staat dat Christus hoge priester geworden is, niet naar de wet des vleeselijken gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat laatste, onvergankelijk leven, dat is wat meer uitbeeld. Kortom, het bevestigt onze hele gedachtegang dat het hier namelijk gaat over een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Goed. En dan vers 12 van Matthäus 2. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde, het lijkt Noach wel, denk ik dan altijd, hè? Die was door goddelijke aanspraak vermaand over dingen die nog niet gezien werden. Hè? Hij is door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. Het schaart deze wijzen feitelijk in de rij van Bijbelse gelovigen. God spreekt tot hen en zij luisteren naar God enzovoort. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. En een droom heeft altijd op een of andere wijze van doen met gemeentelijke waarheid. Volgens allen die Jozef heten in de Bijbel. Dus vermaand dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, tot de koning der Joden, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land, waarbij we nog niet weten wat dat land is. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Het gaat dus inderdaad over de roeping van de gemeente. Daar komt het op neer. Ergens in een vreemd land, in het buitenland, niet onder de Joden, maar meer onder de heidenen. Zodat zelfs op de terugweg staan deze wijzen op het verkeerde been. Ze willen terug naar Herodes, hadden ze trouwens afgesproken. Maar het gebeurt niet. Want ze moeten langs een andere weg, langs een omweg. En de omweg is sowieso in de Bijbel een beeld van onze bedeling. Dat hebben wij gevraagd aan Jacob. Die moest vluchten voor Esau en ging dus vluchten van Esau naar Laban. Van de 2 naar de 10 stammen heet zoiets eigenlijk. Maar goed, hij vluchtte van Esau naar Laban, de eerste plaats waar hij nacht, donker, duister, sterren de hemel. De eerste plaats waar hij s'nachts terecht kwam, waar hij zou overnachten, heette Lus. En dat betekent omweg. En toen zei hij, toen hij de andere dag wakker werd, dit is niet dan een huis gods. En hij noemde het dus Bethel. Bethel. Dat is die plaats waar hij de hemel geopend zag. Waar hij zijn hoofd legde op de steen. Hij struikelde niet over, maar ging erop liggen. En toen zag hij een stapel stenen, waarvan het opperste in de hemel reikte, zonder dat hij zelf de stenen op elkaar had moeten metselen, zoals in Babel gebruikelijk was, dan wel in Siloam. Dat is te veel tegelijk, hè? Ja goed, nou goed, hij zag een stapel stenen op elkaar, waarvan het opperste in de hemel reikte, enzovoort. Het bleek een geopende hemel te zijn, hij zag een poort wijd open staan. Daar komt het lied dus vandaan, hè. In ieder geval, een uitbeelding van onze bedeling. Maar de plek waar hij, de plek heette Lus, een omweg, want de geschiedenis van Jacob is de geschiedenis van een omweg, zoals de geschiedenis van de gemeente dat is, hè. Van Esau naar Laban en pas na 20 jaar weer terug. Trouwens, voor de Hebreïsten onder u, 20 jaar bij Laban, wel 20 is een kaf. Een kaf is een... Meestal zegt men hand. En dat maakt de verwarring groot, want een 10, een jot, is ook een hand. Dus dan moet het uitgelegd worden wat het verschil is. Nou, dat is heel eenvoudig. En kaf betekent niet hand, kaf betekent holte. En wordt daarom toegepast, maar dat is niet de betekenis, wordt toegepast op een hand, de holte van de hand. Maar het betekent een holte, een buiging, dat wat krom is, maar in ieder geval een holte. Maar een holte is net zo goed gewoon de omweg, ergens anders naartoe. Dan krijg je hetzelfde verhaal, dus weer 20 jaar van een holte, een omweg, Vierde 10 stammen, ja? Het is ook de vorm van de letter kaf, ja. Hoewel, dat gaat natuurlijk bij niet bij alle letters op, dat het overeenkomt met de vorm van de letter. Maar het is het wel. Men schrijft me zo, hè, voor mij. Met de hand gewoon losjes een bocht, hè. Onze letter C ongeveer, denk ik. Dat zal hem wel zijn, trouwens. Want die spreken we ook soms uit als K. Ja. Goed, nou dat allemaal even terzijde. Maar ze gaan inderdaad door een andere weg weder naar hun land, is het idee. En het is de omweg, drukt weer uit de omweg van Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. Dus hoeveel keer je dat nou vindt, in hoeveel verwijzingen dat je dat nou vindt in dit verhaal, weet ik niet. Maar ik ben al lang de tel kwijtgeraakt. Maar het staat er vol mee. Want daar gaat, hè? Die andere weg, ja. Een andere weg. Hij legde, de weg Gods werd hen bescheidenlijker uitgelegd. Hoe vindt u die? Die hebben we van Apollos. Huh? Ja, Paulus en Apollos. Ja. De bescheidenlijker uitleg van de weg. De weg was niet recht in hem, maar dat was weer een andere schriftplaats. Wat is Habakuk? De weg is niet recht. Maar goed, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Vooruit, dat staat erbij. Maar, laat maar zitten. Zo komen wij terecht in vers 13, want de omweg van de wijzen heeft nog weer een vervolg. Vers 13, toen zij nu vertrokken waren, maar er wordt dus duidelijk verband gelegd, hè, tussen het voorgaande en wat nu volgt. Want wat nu volgt is eigenlijk hetzelfde. Namelijk, de zaligheid gaat ergens anders naartoe. In het voorgaande gedeelte ging het naar het oosten, naar Babel. Kan heel goed. Vanaf vers 13 gaat het naar Egypte. En dat is een zuivere parallel met de geschiedenis van Jozef in het Oude Testament. Maar in beide gevallen betekent het gaat naar de heidenen. Want Egypte staat daarvoor in de dagen van het Egyptische Rijk. Babel staat daar ook voor in de dagen van het Babylonische Rijk. En dan staat er in vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom. Net als bij de wijzen dus. Er verschijnt Jozef in de droom zeggende: sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar. En dan moet ik al, kijk, als ik dit lees, denk ik dus aan Jozef van Arimathea, die het kinderke misschien niet, maar wel de moeder nam en inderdaad ging, ergens anders naartoe, hè. In ieder geval naar de heidenen, laten we het maar zo zeggen, dan voor het gemak. Met als resultaat dat het kind daar ook naartoe ging, de gemeente. Maar goed, sta op, neem tot u het kind en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar. Let er dus op, hè, dat die moeder daar ook mee gaat. U zult natuurlijk zeggen, ja, maar dat is historisch natuurlijk vanzelfsprekend. Het kind gaat, en de moeder moet uiteraard mee. Om allerlei redenen is dat noodzakelijk. Ja, dat zal wel. Maar het gaat erom dat het ook uitdrukkelijk vermeld wordt. Het kind, de moeder, moet eruit. En het kind is de verwijzing naar de gemeente, maar de moeder is de verwijzing naar de 10 stammen van Israël. En dat is inderdaad ergens anders. Maar dat was al zo, of dat werd al uitgedrukt in de geschiedenis van de Jozef uit Genesis uiteraard. Die ook iets had met de ster dus. Maar goed, er staat dus, sta op, neem tot u het kind en zijn moeder en vliet in Egypte en wees, dat wil zeggen woon in de praktijk, hè, wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. tot aan de opname van de gemeente aan toe, denk ik dan altijd. Maar totdat de Heer zijn mond weer open zal doen. Totdat de Heer zelf zal spreken. Totdat ik het u zeggen zal. Dus een directe verwijzing nadat de Heer zelf met de bezuin Gods, met de stem des aartsengels zal nederdalen. En ons tot zich zal roepen. Opdat wij ook zijn zouden waar hij is enzovoorts. Maar het is een verwijzing naar de opname van de gemeente. Dus wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes, de verwijzing dus naar het Joodse volk. Herodes, de koning der Joden. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Dat is een verwijzing naar de christenvervolgingen die inderdaad in de dagen van Handelingen al uitbraken. En die veroorzaakt werden vanuit het Jodendom inderdaad. Dus, hè? Dat klopt precies. Herodes zal het kind zoeken om hetzelfde te doden. Maar ja, de poorten der hel zouden het kind niet overweldigen. Maar dat was de uitspraak van de Heer over de gemeente. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Daar gaat het allemaal over. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. De nacht is sowieso de uitbeelding van onze bedeling. Althans de tijd van onze bedeling van de verborgenheden van het koninkrijk. En 's nachts ging hij met moeder en kind inderdaad naar Egypte. Daar hebben we Jozef, Jezus en Maria naar Egypte, maar je vindt het parallel in Jozef van Arimathea. Maria, dezezelfde overigens, en het kind namelijk de gemeente vervolgens te vinden inderdaad in Brittannië. Ja, dat kan. Men brengt Herodes in verband met antichrist en dat soort dingen meer. Maar goed, dan ontstaat er altijd grote verwarring meteen over. Omdat altijd de term antichrist eerst uitgebreid verklaard moet worden, omdat niemand weet wat het is. Dus dat is wat lastig. Hè? Ja, het is, de antichrist zou dan, Herodes zou dan zijn het tweede beest uit Openbaring 13. In Openbaring 12 zelf vind je hem dus eigenlijk niet. Daar wordt hij niet apart genoemd. Daar is gewoon sprake van één beest. Maar daar vind je de twee uit de Openbaring samen als één. De twee uit Openbaring 13 vind je als één in Openbaring 12. Want ze doen toch hetzelfde en hebben een verbond. Maar goed, het maakt het allemaal erg lastig. Maar het punt is gewoon, Herodes staat gewoon voor de leiding van het Joodse volk. Ongeacht wanneer, in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, is dat antichrist, zoals hij in de Johannesbrieven heet, of is het beest uit de aarde, zoals het heet in Openbaring 13, en in het verleden was het Herodes, maar in de tussentijd kan het van alles zijn. De Joodse regering namelijk gewoon. En die vertegenwoordigt uiteraard het Joodse volk als zodanig, als volk. Herodes zal het kind zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet. En hier moet je dus niet zeggen, Herodes is een type van antichrist of van het beest dat openbare, want dan kom je nergens meer uit, hè? Dat kan dus nooit. Hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De gedachte is gewoon dat die dood van Herodes overeenkomt met het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is de dood van Herodes. De dood namelijk van de Joodse staat. En daarmee zelfs van de regering van de Joodse staat. Overigens niet de dood van antichrist, want dat zou nog 33 jaar op zich laten wachten, kennelijk, volgens Openbaring. Maar het is het einde van de 70ste week, het einde officieel van de ongelovige Joodse staat. En dat klopt natuurlijk, want ik zei het net wel, een beetje voor mijn beurt, het gaat over de opname van de gemeente. Maar het punt is natuurlijk dat de dood van Herodes staat voor het einde van de 70ste week. En pas daarna zal de gemeente geopenbaard worden. Want hoe dan ook, de gemeente wordt pas geopenbaard. Er wordt aan Israël zelfs voorgesteld, niet bij de opname van de gemeente, maar 7 jaar later, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bovendien, de verborgenheden van het koninkrijk, of de verborgenheid van het koninkrijk, duurt niet tot aan de opname van de gemeente, maar duurt wat Israël betreft tot het einde van de 70ste week van Daniël. En wat al de volkeren samen als geheel betreft, duurt het nog 33 jaar langer zelfs. Totdat ook het laatste volk onder het koninkrijk van Christus, of de mens, laatste mens moet ik wellicht zeggen, maar tot het hele aarde onder het koninkrijk, onder het koningschap van Christus geplaatst zal zijn. Dus hier is het in het bijzonder de verwijzing naar het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is dan ook de periode van 2000 jaar. Vanaf de opstanding van Christus en dus het aanbreken van het nieuwe verbond, totdat die opgewekte Christus ook officieel zal geopenbaard worden aan Israël. En dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Dat zijn dus de 2000 jaren totaal. Waar we er voor het gemak dus meteen 7 van aftrekken om te rekenen tot aan de opname van de gemeente. Vanzelfsprekend. Hè? Dat ligt voor de hand natuurlijk. Goed. Die twee komen trouwens tegen, maar dat is weer een eindje verder. Ik moet eerst nog even stilstaan bij de merkwaardige uitspraak in vers 15. Opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We hebben weer zo'n uitspraak, hè? Zoals we in hoofdstuk 1 tegenkwamen al, namelijk opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren, enzovoorts. En dan hebben we vastgesteld dat hier weliswaar die profetie wordt toegepast, maar niettemin is het niet de uiteindelijke vervulling van die profetie. Het is een teken daarvan, zo staat het trouwens in Jesaja, dat het een teken zou zijn. En de geboorte van de Heer Jezus is een teken van, laten we zeggen, de geboorte van de gemeente. Maar hetzelfde principe geldt natuurlijk ook bij deze uitspraak hier in Matthäus 2. Opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet. Dat was de profeet Hosea overigens. En daarin staat: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat wil zeggen dat die zoon inderdaad niet geacht wordt rechtstreeks voor te komen uit het bekende Israël en dus uit Canaan enzovoorts, maar ergens anders vandaan. Vanuit de heidenen is de gedachte. En dat is ook wat gebeurt, want die zoon is dan letterlijk hier de Heer Jezus, maar het is overdrachtelijk en uiteindelijk, want dat is de echte betekenis van de profetie, het is uiteindelijk de gemeente die inderdaad uit Egypte geroepen is. Dat wil zeggen, is afkomstig uit het buitenland. Maar u weet, toen Israël zelf verlost werd uit Egypte, in de dagen van Mozes, werd Israël geroepen en gesteld tot eerstgeboren zoon. Want er staat in Exodus, bij die gelegenheid. Zodat daar de zoon geroepen werd uit Egypte. Maar de werkelijke oorsprong van dat Israël was niet Egypte, maar toch Canaan. Want men kwam uit Canaan en de hele familie van 70 man, leuk hè, de hele familie van 70 man was uit Canaan gekomen naar Egypte. Daarna werd uit Egypte het hele volk, wat inmiddels enige honderdduizenden was, hè, maar werd het hele volk verlost. En er wordt gezegd dat de eerstgeboren zoon werd van God, dus hè, het volk, kwam, werd uit Egypte geroepen, maar niettemin waren ze toch uit Canaan. En zo is het met deze zoon. Hier profetisch sprekend over de gemeente, namelijk komt uit Egypte, zeggen we uit de heidenen, jawel, maar oorspronkelijk kwam het toch uit Israël. En met deze zoon ook natuurlijk, in Bethlehem geboren enzovoorts. En gevlucht naar Egypte, op een of andere manier gebracht naar Egypte en daarna uit Egypte geroepen. Maar niettemin, de werkelijke oorsprong lag verder terug. Zodat we de uitspraak vinden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wij vinden dan al 3 toepassingen sowieso. De een is een die er niet meer toe doet inmiddels. Maar dat is de roeping van Israël zelf uit Egypte in de dagen van de Exodus. Zodat je maar weer ziet dat die uittocht uit Egypte profetisch staat voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Hè. Bij de uittocht uit Egypte brak het oude verbond der wet aan. Bij de uiteindelijke verlossing brak het nieuwe verbond der genade aan. En dat was toen de gemeente geroepen werd. Maar die kwam niet zozeer uit Israël, uit het land zal ik maar zeggen, maar kwam vanuit de heidenen vandaan. Maar had niettemin een Israëlitische oorsprong. Dat is het idee. Maar daartussenin vind je de toepassing hier op de persoon van de Heer Jezus zelf. Maar ik moet erbij zeggen wat ik altijd bij die profetieën erbij zeg. Als je ze opzoekt in het Oude Testament, kom je niet op het idee dat die van toepassing is op de geboorte van de Heer Jezus. Bovendien, de uitspraak in Jesaja, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en hij zal Emmanuel heten enzovoort. Dat weten wij, omdat die tekst die wordt minstens eenmaal per jaar voorgelezen, dus dat weten we zo zachtjes aan wel. Maar als je hem echt leest in Jesaja en je weet van niks, dan kom je niet op het idee om het toe te passen op de geboorte van de Heer Jezus hoor. Echt niet. En de algemene bijbelcommentatoren, die beweren, heb ik al gezegd, hè, die beweren dat Matthäus met opzet die tekst uit Jesaja geplukt heeft, hè, om zijn verhaal wat kracht bij te zetten en schriftuurlijk te onderbouwen enzovoorts. Maar dat de tekst in Jesaja moeilijk rechtstreeks van toepassing kan gebracht worden op de Heer Jezus. Dat laatste hebben ze gelijk in, omdat de rechtstreekse toepassing is niet op de Heer Jezus, maar die op de gemeente. Maar dat weet men niet. En dat is met deze uitspraak ook zo. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toegepast op de Heer Jezus. Maar als je hem opzoekt in Hosea 11. Hosea 11, bladzij 856. Dan kom je helemaal niet op het idee om het op de Heer Jezus toe te passen. Want er staat, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Als je dat zo leest, hè, nog een keer, hè, als Israël kind, dus nog jongsplein, als Israël kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Waarop slaat dat? Op de uittocht uit Egypte in de dagen dus van Exodus. Ja. Dus er had een verwijstekst bij moeten staan, niet naar Matthäus 2 vers 15, zoals er nu bij staat, maar er had een verwijstekst bij moeten staan, eigenlijk naar Exodus 4 is dat geloof ik, hè? Nou ja, de rechterbladzijde, de rechterkolom. Ja. Vers 22, Exodus 4, vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen. Enzovoorts. Exodus 4, vers 22. En als je Hosea 11, vers 1 leest, denk je dat het daarover gaat. Maar dat is maar een halve waarheid, want waar het werkelijk over gaat, is het nieuwe verbond. Over het aanbreken van het nieuwe verbond uiteraard. Want het is weliswaar een verwijzing naar Exodus, naar het aanbreken van het oude verbond. Maar al die gebeurtenissen bij het aanbreken van het oude verbond zijn een verwijzing naar het latere aanbreken van het nieuwe verbond. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja, hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Daar komt hij dan. Het slachten en eten van het paaslam, neem ik altijd als voorbeeld. Het slachten en eten van het paaslam was niet een profetie, sprak niet profetisch over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, want in de Bijbel staat het anders. In de Bijbel staat dat het jaarlijkse Pascha een herinnering was aan de gebeurtenissen rond de uittocht uit Egypte. Dat is wat er staat. Maar neem niet weg dat de eerste slacht en eten van het paaslam in Exodus 12 natuurlijk niet een herinnering was aan de uittocht van Egypte, want dat moest toen zelfs nog gebeuren. Twee dagen later. Nou, één dag later. Andere dag. Sanderendaags, ja. Dus dat was het niet. Nee, het punt is, al die paaslammeren in de loop der jaren waren herinneringen aan de uitocht uit Egypte, maar het eerste paaslam bij de uitocht uit Egypte was een profetie over het aanbreken van het nieuwe verbond op grond van de dood en opstanding van Christus. En zo is met deze uitspraak hier in Hosea 11 ook. Het is een verwijzing terug naar de uittocht uit Egypte, maar de uittocht uit Egypte spreekt over het aanbreken, let op, het aanbreken van het nieuwe verbond. En bij het aanbreken van het nieuwe verbond komt de gemeente tot stand. En dus wordt de zoon, de gemeente, de zoon geroepen, inderdaad, vanuit de volkeren uit Egypte. Dat het daarover gaat, nou dan moet je eens kijken, dan heb ik zo, ik was een beetje op afstand kijken, even over de voorgaande vers heen. Alzo heeft Bethel jullie gedaan. Bethel. Het gaat over Bethel. Het gaat over, zal ik eens even vlug en overheen gaan. Juda wordt wel genoemd, overigens. In vers 11. Maar in hetzelfde vers 11 vind je Efraïm en nog eens Efraïm en Jacob. Zodat Juda dan toch maar een heel ondergeschikte rol speelt in het verhaal. Dan lees ik verder niks, hè. Tja, ik kijk even naar die namen. Efraïm, Efraïm, Jacob. Dat is vers 11 van Hosea 10. Dan heb je Gibea, dat is helemaal ingewikkeld, want dat slaat op Benjamin. Gibea komt Saul vandaan, maar dat noem ik verder niet. Maar als ik vanaf vers 1 de draad opneem, dan vind je Israël is een uitgelederde wijnstok. En wie is de ware wijnstok? Christus, gaat over het nieuwe verbond dus. Hè. En je vindt daar ook genoemd, vers 5, Samaria. En nog eens een keer in vers 7, Samaria. Je vindt Assur genoemd in vers 6. Kortom, het zijn allemaal verwijzingen naar de geschiedenis van de 10 stammen. Want daar gaat Hosea over. Over de gebeurtenissen. De geschiedenis van de 10 stammen van Israël. En dus gaat het over Israël en Efraïm. En de naam van Juda komt nauwelijks voor. En bovendien het hart van de... Van deze profetie van Hosea vind je natuurlijk in Hosea 3, maar ik meen dat we dat vorige keer even hebben aangehaald. Naar aanleiding van dat Jozef Maria niet bekende totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Dat wil zeggen, zij hoorden wel bij elkaar, maar ze hadden geen gemeenschap. En dat was Hosea 3, de situatie van Hosea en Gomer. Hosea, die vrouw kocht... Waarbij in het midden gelaten wordt wie ze eigenlijk was. Dat hebben we vastgesteld, dat is een verwijzing naar de 10 stammen. Maar waarbij toch geen gemeenschap is. Want dat is de uitdrukking van de hersgeschiedenis en onze bedeling. Nou, daar gaat Hosea over. Wel, over een vloek die zou komen over de 10 stammen van Israël. Want tot hen wordt gesproken. Maar die 10, die zouden alsnog gezegend worden. En dan vind je dus primair de verwijzing naar de situatie van onze bedeling. Kan niet missen. En in dat verband wordt de uitspraak gedaan, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar die tekst wordt er met de haren bijgesleept in Matthäus 2, toegepast op de Heer Jezus zelf. Maar dan weten we meteen dat het daardoor juist en vooral van toepassing zal zijn, of zou zijn, op de roeping van de gemeente vervolgens. Nou. Daar laten we het eerst bij, want het is, dacht ik, wel weer tijd voor... En zo komen wij bij vers 16, denk ik, van Matthäus 2. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, werd hij zeer toornig en afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de Sauls landpalen waren van 2 jaren en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. En dan staat er weer... Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En dan heb je weer zo'n uitspraak, een verwijzing naar een profetie in Jeremia, Jeremia 31, bekend hoofdstuk trouwens. Waarvan we dus nu ook meteen weten dat deze profetie weliswaar hier toegepast wordt op deze geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Maar dat er natuurlijk een andere vervulling achter zit. Bovendien, de hele strekking van dit schriftgedeelte is alleen deze. Dat wil zeggen, de gebeurtenis wordt vermeld om vervolgens te kunnen verwijzen naar deze profetie in Jeremia 31... Maar daarachter zit natuurlijk dat de profetie van Jeremia 31 dan dus een ruimere, grotere vervulling heeft in de dagen waarin wij leven. Dat is de hele opbouw van het gedeelte. En ik kan natuurlijk wel lang blijven stilstaan bij deze lugubere gebeurtenis natuurlijk. Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Bovendien, je weet niet hoe verstrekkend dit allemaal was. Je kunt alleen zien de haat van Herodes, dat in elk geval... Op deze gebeurtenis. Maar ik moet erbij zeggen, de gebeurtenis zelf wordt ook alleen maar hier vermeld en verder ook nergens anders. Dus wat het ingehouden heeft, hoeveel kinderen er gedood zijn, ik weet er niks van. Staat er verder ook niet. Er staat alleen dat het ging over een periode van 2 jaren. En dat moet al duidelijk genoeg zijn, want 2 jaren komt overeen met 20 jaren van Jacob en Laban, zeg maar. En het komt dus ook overeen met feitelijk 2000 jaren waarin Rachel geen kinderen heeft. Haar kinderen zijn er niet, is het idee. De verbintenis tussen Rachel en Bethlehem lijkt me trouwens redelijk voor de hand te liggen. Want ik blijf ook van mening dat de geboorte van de Heer Jezus, aangezien wij niet weten waar het precies was, ook geweest zou kunnen zijn op de plaats waar Benjamin geboren werd uit Rachel. De plaats waar Rachel dus inderdaad stierf. Dus er is inderdaad verband tussen. De geboorte van Benjamin vond namelijk plaats op de, in de velden van Efrata. Want dat, zo staat het er, bij Bethlehem. Dus. En dat is waar ze stierf. Maar hier is sprake van dat haar kinderen gestorven zijn. Over een periode van 2 jaar. Daar kunnen we in de tijdrekening verder toch niks mee, omdat er hier verder helemaal geen data bij staan. We weten dus helemaal niet wanneer het was. We weten trouwens ook niet hoe oud de Heer Jezus was toen die wijzen daar kwamen. In ditzelfde hoofdstuk. Daar wordt wel eens naar geraden, maar het heeft geen enkele zin. Wij weten dat niet. We kunnen er verder ook niks mee. We kunnen alleen wat doen met de 2 jaren in de typologische betekenis. 2 jaren lang geen kinderen van Rachel, maar wat uit Rachel geboren werd, dat waren Jozef en Benjamin. Dat staat inderdaad voor het eerst geboorterecht. In ieder geval Jozef, want daar gaat het in de eerste plaats om natuurlijk. Maar in elk geval, deze kinderen van Bethlehem worden geacht kinderen van Rachel te zijn, omdat de laatste van Rachel nog eenmaal daar geboren werd. Maar het is een verwijzing niet naar een historische gebeurtenis hier, maar het is de verwijzing slechts naar een profetie in Jeremia 31. En die is duidelijk genoeg, hoewel die in het algemeen niet bekend is, maar ik heb er de laatste tijd nog eens naar verwezen. Want het bekende deel van Jeremia 31 is het deel vanaf vers 31. En dat is zo bekend omdat dat gedeelte vanaf vers 31, ik meen zelfs tot en met vers 34, en dat is dus een halve kolom in mijn Bijbel, compleet geciteerd wordt in Hebreeën 8. Dat maakt het grootste deel van Hebreeën 8 uit. En in Hebreeën 8, zoals in heel de Hebreeënbrief, gaat het uiteraard om het nieuwe verbond als vervulling van het oude. En het gaat er natuurlijk over hoe het oude een beeld is van het nieuwe. Maar als het nieuwe verbond daar beschreven wordt, wordt gezegd dat is dat verbond wat aangekondigd werd in Jeremia 31. Want daar staat in vers 31, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond, en naar betekent dan in overeenstemming met, hè? Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. En dat is de verwijzing naar uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zodat die schriftplaatsen die we nou aanhalen vanavond allemaal aan elkaar hangen, hè? Maar goed, er staat dus, ik zal een nieuw verbond maken, anders dan het verbond van de wet. Want dat was het verbond wat gesloten werd bij de uittocht uit Egypte. En de gedachte is bovendien dat het niet alleen anders is, maar dat het er zelfs aan tegengesteld is. Hè? Vanzelfsprekend. Want sinds deze woorden, volgens Hebreeën 8, sinds deze woorden is het verbond der wet oud. Want sinds deze woorden is er gesproken over een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dus vanaf het moment dat dit gezegd wordt, is het oude verbond oud. Daarvoor heette het gewoon het Mozaïsch verbond of het verbond der wet of hoe het maar heten mag. Maar nu heet het ineens oud verbond en het nieuwe zou het oude verbond vervangen. Daar staat er ook, want er staat dat een nieuw verbond komt anders dan het oude. Maar van het oude staat in het einde van vers 32, mijn verbond het welk zij vernietigd hebben. Dat wil zeggen het oude verbond was al verbroken, natuurlijk. Was al lang verbroken. Ik denk altijd, sinds dat Mozes die stenen tafel stuk gooide, was het al gebroken. Maar goed, hè. Maar het was al verbroken. Maar in de plaats van het oude verbroken verbond, komt dus inderdaad een nieuw verbond. Alleen dat zal nog even op zich laten wachten. En dat is het verbond waarvan Christus de borg is, zoals het in Hebreeën heet, of de middelaar. Kortom, waarvan hij de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Daar komt het op neer. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Dus het nieuwe verbond komt pas in onze dagen feitelijk. En sinds de eerste komst van Christus. En in dat verband staat hier in vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Nou zou men kunnen zeggen, nou ja, Israël en Juda, Juda is Israël, kortom, dat is twee keer hetzelfde. Dat zou kunnen, maar dan blijven er toch wel vragen liggen. Je kunt er natuurlijk lichtvoetig overheen gaan, maar dat is niet de bedoeling. Als je er namelijk op ingaat, klopt er iets niet aan. In de eerste plaats, dit schriftgedeelte wordt aangehaald in de Hebreeënbrief en er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het nieuwe verbond niet komt via Juda. Het wordt aangehaald in Hebreeën 8, maar in Hebreeën 7 staat dat de middelaar en dus de eersteling van het nieuwe verbond, dat is Christus, en die is dus de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond, en het is openbaar dat de Heer uit Juda gesproten is, maar het punt is, hij is hoge priester, niet op grond van dat hij uit Juda is, maar hij is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Via Juda komt het niet. Als het namelijk via Juda wel zou komen, dan zou het koningschap aanbreken. En dat is niet gebeurd. Het had dus uit Levi moeten zijn, want dat is wat er eigenlijk staat. Maar goed, Levi kreeg priesterschap onder het oude verbond en Christus krijgt het priesterschap van het nieuwe verbond, niet uit Levi. Maar dat hij uit Juda is, speelt geen rol van enige betekenis. Integendeel, er staat hij is uit Juda, maar dat betekent dat hij niet uit Levi is. En dus heeft hij een ander priesterschap ontvangen dan het priesterschap onder het oude verbond. Kortom, dat komt niet via Juda. Dat is het idee niet. En bovendien, er staat dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Je kunt net zo goed lezen, eerst Israël en dan Juda. En dat lijkt mij ook de meest voor de hand liggende lezing. Al moet ik zeggen dat het natuurlijk hier niet al te expliciet staat. Dat is met al die dingen zo, zodra het gaat om onze dagen. Dat staat er wel, maar dan moet je wel erg nauwkeurig lezen. En dat is in dit geval dus van toepassing. De Heer zou een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda in die volgorde. Bovendien, als het toch uit Juda komt, omdat de Heer nou eenmaal uit Juda is, dan had het voor de hand gelegen dat het andersom stond, namelijk met het huis van Juda en vervolgens dus ook over heel Israël. Had het andersom moeten zijn. Eerst bij de Joden, zal ik maar zeggen, en daarna ook de 10 stammen en eventueel daarna ook de Griek. Maar daar staat het niet, er staat het huis van Israël en met het huis van Juda. In die volgorde. En dat ligt ook voor de hand om het zo te lezen, want wanneer wij dit hoofdstuk volgen, dat wil zeggen het eerste deel van het hoofdstuk erbij nemen, want we vallen er hier maar ineens in. Wanneer wij namelijk het begin van het hoofdstuk lezen, dan staat in vers 1 dat de Heer voor alle geslachten Israëls tot God zal zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En dat is de uitspraak die later in vers 33 herhaald wordt, hè, want daar staat, ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. In vers 33. Maar dat hun en dat volk, dat slaat op Israël en Juda. In de volgorde waarin het in vers 31 staat. En in vers 1 staat, alle geslachten Israëls zal hij tot God zijn en ze zullen mij tot volk, tot Ami, dat is Hosea weer, hè, zullen mij tot Ami, tot volk zijn. Maar daarna staat er in vers 2, zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Nou brengen wij met gemak dat vers in verband met het einde van de 70ste week, het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël officieel, en dat begint wel degelijk bij Juda. Maar het volk wat daar genade vindt in de woestijn is in de eerste plaats het Joodse volk, wat gevlucht is uit het land en uit de stad en in de woestijn in Petra terechtkomt, de plaats haar van God bereid enzovoort. Want daar gaat het hier over immers, dan. Maar dat begint weer met Juda en dat staat er niet, dat staat Israël. Dus Israël wordt geacht ontkomen te zijn aan het zwaard. Maar je kunt ook zeggen, Israël viel ten prooi aan het zwaard bij de wegvoering van de 10 stammen, want die heette Israël in elk geval, of de Joden zo heten, dat staat altijd ter discussie, maar de 10 stammen heten in elk geval zo, die vielen ten prooi aan het zwaard. En die zijn inderdaad daaraan ontkomen, want die zijn uit de ballingschap vervolgens verdwenen, weggetrokken. Dat is het verhaal, dat staat trouwens in Jeremia nog wel een paar keer, maar daar ga ik nou maar niet op in. En het volk heeft genade gevonden als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Wanneer ging de Heer heen om Israël tot rust te brengen? Nou ja, is dat bij de eerste komst of bij de tweede komst? Dan gaan we weer naar Hebreeën, want daar kwam ik even van, doe ik uit het hoofd. Bij de eerste. Want de rust is gewoon de rust van het nieuwe verbond tegenover de werken van het oude verbond. En wanneer begint het nieuwe verbond? Wanneer ging de Heer heen om rust te brengen? En wanneer zei hij, komt allen tot mij en ik zal u rust geven? Bij zijn eerste komst. Dat in de praktijk het Joodse volk, maar we hadden het over Israël. Dat in de praktijk het Joodse volk al zodanig pas rust vindt. Straks in de toekomst en in de praktijk bij de wederkomst van Christus, dat is waar. Maar de vraag is, wanneer ging de Heer heen om hen tot rust te brengen? De vraag was niet, wanneer vindt het Joodse volk rust? Wanneer ging de Heer heen om hen tot rust te brengen? Bij zijn eerste komst uiteraard. Want toen kwam hij inderdaad om een einde te maken aan het oude verbond, definitief. En om het nieuwe verbond, dat van de rust, te brengen. Opdat de gelovige de rust zou ingaan. En Hebreeën 4 zegt dat wij als gelovigen die rust zijn ingegaan. Kortom, het spreekt dus eigenlijk over het aanbreken van het nieuwe verbond en dus over de dagen van de eerste komst van Christus. Nou, en dan staat er, de Heere is mij verschenen van verre. Wie zei dat? Hoe hangen die schriftplaatsen aan elkaar, want ik wist het van tevoren heus niet hoor. Wie zei dat, de Heer is mij verschenen van verre? Jeremia 31 vers 3. Dat is ook een aardige. Dat dacht je van Biliam? Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. De Heer is mij verschenen van verre. En niet tijden invullen, dat hebben de vertalers gedaan. Van vroeger. Nee, daar gaat het niet. Gaat het niet om. Gaat om dat de Heer zich verbergt. De Heer verschijnt van ver. En dan, ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Want de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dan kun je het toch meteen achterlezen als je wil. Gij zult gebouwd worden, dat hebben ze maar zo vertaald, maar u weet, het woord voor bouwen en het woord voor zoon is hetzelfde, dus dat had ook gewoon kunnen staan, gij zult een zoon hebben. Een zoon krijgen, hetzelfde als bouwen. En dus, gij zult gebouwd worden of een zoon krijgen, o jonkvrouw Israëls, want de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, enzovoorts. Maar dat slaat op 10 stammen. Bovendien, zei het, o jonkvrouw Israëls, dus we hadden toch nog maar even op die mogelijkheid. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Vreugdebedrijven heet zoiets. En dat spreekt uiteraard ook over de blijdschap van het nieuwe verbond. Ze werden zeer verblijd. Met zeer grote blijdschap enzovoorts. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van... Juist. En niet Judea. En geen wijngaarden te Sion... Maar de bergen van Samaria. Wie is die jonkvrouw Israëls? Dat is gewoon de Samaritaanse vrouw dus. En we lazen straks trouwens over wijnstokken in Hosea. Nou goed, ga ik maar ook niet verder op in. Gij zult weder wijngaarden planten, maar de wijngaard is een beeld van... Vooruit Israël, maar de wijnstok in principe, oorspronkelijk is een beeld van... Abraham, dan wel het verbond met Abraham... De wijngaard, de wijnstok, staat voor de belofte aan Abraham. En het nieuwe verbond, via de ware wijnstok, is via de ware zoon van Abraham. En dat is Christus. Het nieuwe verbond is de vervulling van wat de wijnstok belooft. De wijnstok staat voor de belofte, die belooft wijn. Water wordt in wijn veranderd. En daar had je alweer Maria. Mazzel. Hè? De moeder. Maar vooruit. Gij zult weder wijngaarden planten. Dat wil zeggen dat nou het nieuwe verbond aanbreekt. Op de bergen van Samaria. Maar Samaria was in de eerste plaats op het gebergte van Efraïm. En in de... En, dus eerste plaats zeg ik. Maar in de andere eerste plaats was Samaria gewoon de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. De stad van Agab. Er was trouwens iets met een wijngaard. Bij Agab. Weet je niet? Een mooi verhaal hoor. Nou. Dan heeft moeder dat nog geregeld. Weet je niet meer? Hè? Jawel, er was iets mee. Jawel. Maar goed, gaan we niet op in. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, want daar was de wijngaard weg op een gegeven moment, hè? Ontvreemd, hè? Jawel, maar hij komt toch terug. Kortom, dit is een profetie over het aanbreken van het nieuwe verbond met betrekking tot de 10 stammen van Israël, Samaria namelijk. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want u weet toch dat de wijngaard, die zou van de Joden worden weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk, dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. En als van de Joden wordt weggenomen, het wordt gegeven aan een ander volk, dan is het andere volk dus de 10 stammen van Israël en de vrucht is dan de gemeente. Juist, dat is de enige echte verklaring, zeg ik dan maar heel arrogant, maar zo zit dat, hè? Jawel. Dus de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, jawel, Efraïm, de kleinzoon van Jacob, maar ik bedoelde die andere, Rachel. Zo kwamen we erop. Er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maak jullie de op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Maar merk op hoe de naam Jeruzalem vermeden wordt. Want Sion staat gewoon voor de plaats van de troon en voor het koninkrijk. Maar kennelijk is hier niet Jeruzalem bedoeld als hoofdstad der Joden, maar Sion de plaats van de troon van God. Of zullen we zeggen met Hebreeën 12... bedoeld is niet het tastelijk Sion, maar het ontastelijk Sion, kennelijk. Dus tot Sion, staat er ook, laat ons opgaan naar Sion, daar had er moeten staan, tot David, onze koning. Maar er staat, tot de Heere, onze God. Zodat het inderdaad het ontastelijk Sion is, hè? En dus ben je in onze bedeling terecht. Het hemelse koninkrijk. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob, want er zou een ster voortgaan uit Jacob. Want roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, want noemen ze het belangrijkste heidense volk. Er zijn 10 stammen, het wordt geacht Lo-Ami te zijn. In onze dagen wordt geacht Lo-Ami te zijn langs de aardse kant, wordt gerekend tot de heidense volkeren. Gooi, dus. Maar aangezien het Israël is, is het belangrijkste volk uit de heidenen. Toch? Ja. Juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Jesaja 49 zou gezegd hebben, het noorden en het westen. Ja, staat noordwesten dus. Maar in ieder geval uit het noorden, want daarheen zijn ze weggetrokken vanuit de ballingschap, dat klopt precies. En daarna naar het westen, vandaar noorden en westen. Het land van de doornbomen, het land van Sinim. Maar goed. Nee, er staat in Jesaja 49, dat zal ik verder niet aanhalen, maar er staat dat ze verzameld zullen worden uit het land van het noorden en het westen en het land Sinim. Maar het bestaat helemaal niet, het land Sinim. Dus als je het vertaalt, het land van de doornstruiken of doornbomen. Dat moeten die dingen van Jozef en Arimathea geweest zijn, de Holy Thorn. Ik kan het ook niet helpen, dat moet het zijn. Noordwesten, kom je daar terecht. En daar staan inderdaad die eigenaardige dingen. Maar goed, je zei 49 was dat. Maar terug nou hier, hè. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Andere richtingen worden niet meer genoemd. Het noorden wordt specifiek genoemd, de rest niet. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, met grote gemeenten, nou ja zeg, Met grote gemeenten, zo vaak komt het woord niet voor hoor, in het Oude Testament. Met grote gemeenten zullen zij herwaarts wederkomen, waar naartoe? Wel naar Sion, en dus tot de Heere onze God. En waar zijn wij terechtgekomen, Hebreeën 12? Tot het ontastelijk Sion, het hemels Jeruzalem, want daar zijn we opgetekend. We zijn gekomen tot God, de rechter over allen enzovoorts. Precies die termen die hier staan. Je had ook natuurlijk Efeze 4 kunnen noemen. Opgevaren zijnde naar de hoogte en dus naar het ontastelijke Sion, heeft hij degene die in ballingschap waren, de gevangenis dus, gevankelijk weggevoerd. Want God heeft ons verzameld inderdaad, in het algemeen uit de 10 stammen inderdaad, maar bijeengezet, niet ergens op een plekje op aarde, want we zijn gewoon gebleven waar we waren, maar in de hemel. En dat is wat hier ook feitelijk letterlijk staat. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren of leiden. Ik zal hen leiden aan de waterbeek in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En nou is de vraag, waar is Juda? Het gaat alleen maar over 10, niet over 12. Toch? En eerst geboorterecht. Gij zijt gekomen, Hebreeën 12, tot ontastelijk Sion, tot die gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. Letterlijk staat het er zo. Het had zo hieruit gehaald kunnen zijn. En waarom ook niet? Want dat is Hebreeën 12, maar Hebreeën 8 citeert letterlijk uit dit hoofdstuk. Vanaf vers 31 immers. Zie? Nou. Vers 10. Hoor dus Heer een woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden. Dank u. De kustlanden dus, hè? De eilanden. De verbondseilanden, denk ik altijd. De Britse eilanden. De verbondseilanden, zei ik. Want we geven geen Hebreeuwse les. Die verre zijn, ik zeg altijd, dat is inderdaad, dat wist ik vroeger ook niet, maar dat is de oude term, in ieder geval al bij Herodotus, voor de Britse eilanden. De kustlanden van Noordwest-Europa in het algemeen. De eilanden, de kustlanden die verre zijn, de einden der aarde. Die term komt in de Bijbel ook voor, maar kennelijk in dezelfde betekenis. Ja. Dus gewoon eigenlijk een vaste aardeskundige aanduiding, zodanig dat ik soms geneigd ben om met hoofdletters te schrijven. Alsof ze zo heten. Want het is niet zomaar een land ergens ver weg. Het zijn bekende landen op de bekende plaats. Met de bekende uitdrukking dus. De eilanden die verre zijn. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als herder zijn kudde. Want, zei de Heer, deze kudde, in Johannes 10, deze kudde, die schapen, die horen mijn stem niet. Maar hij zegt, de schapen die echt mijn schapen zijn, wel, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En als je dan zou vragen, maar deze schapen hier, die horen dat toch niet? Dan zegt de Heer, nou nee, maar ik heb ook nog een andere kudde, andere schapen die niet van deze stal zijn en die zullen ook mijn stem horen. Toch? Klopt precies hoor. Dus, ik zal hem bewaren als herder zijn kudde. Los daarvan zeg ik altijd, wat de herder is voor de kudde, is de hoge priester voor het volk. Hij brengt hen brood en wijn, voedsel. Hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. De herder is gewoon de hoge priester dus eigenlijk. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen op de hoogte van Sion juichen. Let op hoogte van Sion, vooral hoogte erbij, want het is erg hoog. Hè? Het is namelijk de hemel. En toevloeien tot des Heren goed, des Heren erfenis. Dat klopt, want wij hebben deel aan de erfenis des Heren. Wij moeten dan ook weten hoe groot de rijkdom is, de heerlijkheid van zijn erfenis. Efeze 1 staat. En dan staat er, tot het koren en tot de most, daar heb je brood en wijn dus. Want van koren maakt men brood en van most wijn. Tot het koren en tot de most en tot de olie, sowieso een beeld van eeuwig leven. En tot de jonge schapen en runderen, let op jong, jonge kudde, wedergeboren weet u wel. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden, net als het stond in vers 4. In de rij, dat was geen dans, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis enzovoort. Want we zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus ik zal hen troosten en zal hen verblijden naar, in overeenstemming met hun droefenis. En ik zal de smaad hun wetenschap niet meer gedenken, maar dat staat in Jesaja 54 en daar gaat het eigenlijk over hetzelfde. Maar daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken en mijn volk Ami, verwijzing weer naar Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, en mijn volk Ami zal met mijn goed, mijn erfgoed betekent dat, hè, mijn bezitting, verzadigd worden, spreekt de Heere. En dan, zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Maar Jozef, de zoon, en eventueel Benjamin, staan voor het eerstgeboorterecht, maar het punt is, die eerstgeborene is er niet op aarde, die is hier niet, dus is daar geween over, de eerstgeborene is zoek. Jozef is echt zoek, de 10 stammen zijn, als je het heel breed neemt, de 10 stammen dus, zijn inderdaad zoek. Maar het neemt niet weg dat ze wel ergens zijn, maar niet op aarde. En dus staat er, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En dat stond er in Matthäus niet bij, maar dat staat er hier wel bij. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen, uw zonen, zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, de kleinzoon van Rachel dus, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Hè? Ja, als je meeleest, merk je dat, anders merk je het niet. He? Dat ik even overschakel. Maar daar gaat het over hoor. Dat is de verloren zoon dus. Dat is Efraïm namelijk. De zoon die niet weg was, was immers gewoon Juda. Is nooit zoek geweest. Al het mijne is het uwe, zei de vader. Maar ja, de zoon wilde het niet hebben. Had zo kunnen nemen, maar wilde niet. He? Maar die andere zoon was weg. Heb ik u dat verteld? Geloof het wel. He? Die verloren zoon die zat bij de zwijnen. Dat heb ik lang nagezocht, zwijnen, ja, heidenen, de zon Rijn, verder niet. Totdat ik in Glastonbury kwam, toen stonden in alle winkeletalages stonden zwijntjes, van klein tot groot, allemaal varkentjes, enzovoort. Daar begreep ik niets van, totdat mij uitgelegd werd dat die zwijnen zijn nou eenmaal een beeld van de Keltische wijsheid. Druïden, zwijnen. Daarom zegt zij altijd tegen haar man. Nee, daarom zegt hij altijd tegen zijn vrouw. Mijn zwijntje. Maar dat is de klassieke literatuur natuurlijk, even weer. Hè? Een zwijntje, ja. Vandaar de everzwijnen bij de Galliërs, zal ik me. Nee, dat is echt zo. De zwijnen zijn het beeld van de druïden. En de leerlingen der druïden heten inderdaad zwijntjes. Dat is correct. Dus inderdaad zwijnen, maar dat is een uitdrukking van. Voor de Jood is het onrein, maar bij de Kelten is dat de uitdrukking van wijsheid. Ja, waarom weet ik niet, maar het is nou eenmaal zo. En het punt is dat hij, de verloren zoon, staat op, laat de zwijnen voor wat hij is, voor wat ze zijn bedoel ik dan eigenlijk, en gaat inderdaad terug naar zijn vader, dat is het. Ja. Nou goed, dus bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, zegt Efraïm, want gij zijt de Heere mijn God. Zo weet er dan zekerlijk het ganse huis is, als dat God hem tot Heere gesteld heeft. Alleen, de 2 wilden dat niet weten, maar de 10 wel. In het algemeen gesproken dus weer, hè.